Vorige keer, broeders en zusters, zijn we begonnen met Exodus 12, waar dan voor de eerste maal Pascha wordt ingesteld, vlak voor afgaand aan de uittocht uit Egypte van het volk Israël. En we hebben het eerste deel daarvan eigenlijk al grote lijnen besproken. En Pascha, we weten dat dat volgens het Nieuwe Testament spreekt over het lam dat voor ons geslacht is, met al zicht op de opstanding. Maar het leek me goed om ook nog even een aantal aspecten van het tweede deel van dit hoofdstuk verder te bekijken. Dus ik neem de draad dan op in vers 13. Exodus 12 vanaf vers 13. En daar staat dan: en dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan, en er zal geen plaag onder u lieden ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. In een Joods commentaar las ik dat het bloed dan aan de binnenkant van de deurposten van het huis moet worden gestreken, omdat hier staat dat het voor hen, voor de Israëlieten, tot een teken zou zijn. Maar dat lijkt me wat onwaarschijnlijk, want als je nou vers 23 van dit hoofdstuk erbij leest, dan is de verklaring, dacht ik, ook wel duidelijk. Want daar zegt vers 23, want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaars te slaan, doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Dus als hij dan in het huis moet komen, dan komt hij van buitenaf, lijkt mij. En het is dus ook logisch, hè? De afbeelding die ik je vorige keer heb laten zien, die dan wel meestal maakt van deze gebeurtenis, van het paaslam wat geslacht is en het bloed wat aan de deurposten en de bovendorpel wordt gestreken, dat wordt ook aan de buitenkant gedaan. En daar hoort het feitelijk ook, hè? Want de verderver die moet door de deur het huis binnengaan. En daar is het bloed wat dan hen bevrijdt, wat hen ook bewaart voor het oordeel Gods, voor de plaag die wel in Egypte kwam. Men heeft dat in Israël kennelijk helemaal uitgevoerd. Want als later dan Mozes dit aan het volk vertelt, dan staat in vers 28 van dit hoofdstuk: en de kinderen Israëls gingen en deden het, gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had, alzo deden zij. En dan zegt Hebreeën 11, vers 28 in die lijst van de geloofsgetuigen, dat Mozes door het geloof het Pascha heeft uitgericht. Het was een geloofskwestie. Nou, voor Mozes gold dat sowieso. Maar omdat het volk deed wat Mozes en wat de Aaron hadden gehoord van de Heer als opdracht, lijkt het me ook dat de Israëlieten dat in gehoorzaamheid hebben gedaan. Dus uit geloof. En dat is ook de strekking, want het bloed, dat is tot redding wanneer iemand geloof hecht aan het woord van God. En ook onder het nieuwe verbond is dat zeker zo. En als je deel wil hebben aan de levende Heer, dan kan dat alleen maar als je gelooft in hem, die gestorven is, maar wat meer is, die ook is opgestaan.
Ik had even een vraagje. Heel
nou, doe maar.
Vers 23, is de verderver de Heer?
Ja, nou ja. Kijk, de Heere wordt hier genoemd. In een ander gedeelte wordt gesproken over een engel des Heeren. Hè? Maar je weet wel dat de Heere ook wel bij gelegenheid verscheen in de hoedanigheid van een engel. En dan is het soms de engel des Heeren of de engel Gods. En dan spreekt de Heere zelf. En dan blijkt dus dat daar uit dat verband dat de Heere zelf is in de hoedanigheid van een boodschapper. Een engel.
Want ik heb hier verderven met een klein letter staan, maar als het de Heer is, zou het dan niet met een hoofdletter geschreven moeten worden?
Ja, eigenlijk wel.
Okay.
Bij mij is het ook met een kleine letter geschreven, ja. En uit respect voor de Heer zou je dat wel moeten doen.
Ja.
Hè? Maar ja, de vertalers zijn niet altijd even consequent geweest op dat punt. In mijn Statenvertaling niet altijd. Maar in ieder geval, de Heere is degene die aan Egypte het oordeel voltrekt. En dat heeft hij door de engel gedaan. Later lees je ook dat de engel des Heeren het volk voorging. En dat het de Heere feitelijk zelf is, maar dan in de hoedanigheid van die engel. Nou, terug naar vers 13. We hebben gezien dat het lam dan wel de geitenbok die aan strikte eisen moest voldoen, een type is van de Heer Jezus, die zijn leven heeft gegeven. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat is het bloed van een onbestraffelijk lam, wat voor ons tot redding is. Want dat is nu eenmaal zo, deze geschiedkundige gebeurtenis van Israël heeft natuurlijk een typologische betekenis. Hè. Het is een schaduw van toekomende goederen, leert het Nieuwe Testament. Dus het leert ons ook iets. En het bloed van dit lam, dan wel de geitenbok, was tot redding voor het volk Israël. Daardoor werden ze uitgeleid uit Egypte, onder de heerschappij van de farao vandaan. En dat is een beeld van het feit dat wij door het bloed van Jezus Christus bevrijd worden van de heerschappij van de boze. Die is de overste van de wereld, zoals de farao was de overste van Egypte. En de goden van Egypte is dus een type van Satan en zijn machten. Dat staat nog in het vorige vers, vers 12. Dat de Heer in deze nacht in Egypteland zal komen en dat hij gerichten oefenen zal aan al de goden der Egyptenaars. We hebben vorige keer nog gelezen uit Colossense 2 dat de Heere de overheden en machten openlijk tentoongesteld heeft en zo over hen heeft getriomfeerd. Dus de Satan en zijn machten, de overste van de macht der lucht, is door de dood en opstanding van de Heer feitelijk in de ondergang terechtgekomen. Ze zijn verslagen, de kop van de slang is al vermorseld. Alleen in Gods plan heeft hij nog enige tijd om wat te doen. Dus het is tot redding. Vers 13 zegt, als het bloed dan aan de huizen gezien wordt op drie plaatsen. Hè, dus de nadruk ligt op het lijden en het sterven van de Heer. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht. Maar met al zicht op de opstanding. Daarom moest het ook aan drie plaatsen op de deur gestreken worden. Niet op de deur in het gat zelf, maar aan de zijkant, boven en twee zijkanten. Drie plaatsen, dat is beeld natuurlijk uit de heenwijzing naar de derde dag, de opstanding, waardoor het leven mogelijk is. En we zeggen dan ook wel eens, die deur werd bij wijze van spreken een levende deur. En dan heb je natuurlijk een inkoppertje, want wie is ook alweer de deur?
Christus.
Ja, de Heer Jezus zegt, ik ben de deur der schapen, ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En dat is Johannes 10, waar hij dan spreekt over de goede herder ook. En de deur, en hij is degene die het leven heeft voortgebracht, heeft zijn eigen leven opgegeven. Daarna heeft hij het ook genomen, opgestaan uit de doden, werd opgewekt. En het eeuwige leven is sindsdien beschikbaar gekomen voor ieder die in hem gelooft. Want wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En dan ben je dus door het bloed verlost geworden. En het is goed om daar even iets van te lezen. Bloed staat in de Bijbel gewoonlijk voor leven. En dat kan een toepassing hebben op het aardse leven. Als er Romeinen 3 staat dat goddelozen haastig zijn om bloed te vergieten, dan betekent dat ze het leven van mensen wegnemen. Het aardse leven dan. En zo is het ook met betrekking tot de Heer. Er is sprake van bloed in relatie tot het leven wat de Heer aan het kruis gaf. En daarna is er nog veel meer sprake van het opstandingsleven van de Heer, waar ook het woord bloed voor gebruikt wordt. Een paar voorbeelden, want beide aspecten zijn namelijk nodig om werkelijk uitgeleid te worden, om werkelijk bevrijd te worden. Eén is wel voor allen gestorven, zegt de Bijbel, maar dan zijn allen dus gestorven en hebben het leven dus niet. Dat leven is er pas als je gelooft in de levende Heer, de opgestane Heer. Vandaar dat de nadruk in de prediking ook altijd moet liggen op de opstanding van Christus en daarna feitelijk op zijn verhoging aan de rechterhand Gods. Een paar voorbeelden daarvan laten we even lezen in Romeinen, hoofdstuk 3. Romeinen 3 vers 23 en volgende. Waarover alle mensen staat geschreven dat ze gezondigd hebben. Want ja, in Adam zijn wij allen zondaren geworden, van nature. Vers 23, want zij hebben alle gezondigd en derven, missen de heerlijkheid Gods. En vers 24, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, die van God, door de verlossing die in Christus Jezus is. Nou, uitleiding uit Egypte, verlost worden uit Egypte, is dus te vergelijken met de verlossing die wij in Christus Jezus hebben. En daar staat achter, welke God tevoren gesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. En daarmee tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. En wij zijn dus inderdaad verzoend met God door het geloof in zijn bloed. Elders staat in Romeinen 5... dat wij verzoend zijn met God door de dood van zijn zoon. Laten we maar even doorlezen in de Romeinen 5. Want daar wordt het woord bloed ook genoemd. Maar daar dan meer in relatie tot zijn opstanding. Vers 8 zegt, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Nou, dat het Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus, 1 Korinthe 5. Maar veel meer, en wat is meer dan de kruisiging? Dat is de opstanding dus. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed. En dat spreekt over zijn opstandingsleven. Hoe weten we dat? Nou, Romeinen 4 vers 25 zegt, hij is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dus de opstanding van onze heiland ligt ten grondslag aan onze rechtvaardigmaking voor God. En als dan in Romeinen 5 vers 10 vers 9 staat, veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij behouden worden van de toorn. De toorn die op de zondaar rust. Denk aan de woorden uit Johannes 3. Wie in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En de toorn van God blijft op hem. Maar die toorn is van ons afgenomen, omdat de schuld en de straf die wij feitelijk zouden moeten boeten door de Heer Jezus is volbracht in plaats van alle mensen. En hier staat dus, want indien wij vijanden zijn en met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer, let wel, veel meer is dus identiek als veel meer in vers 9, en de parallellen tussen die twee versen, zullen wij verzoend zijnde, nu we verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En hier is duidelijk dat bloed ook staat voor leven. Uit de parallelle gedeelten van vers 9 en 10. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening gekregen hebben. Wij zijn dus met God verzoend. We hebben eeuwig leven, we zijn verlost, we zijn onder de heerschappij van de boze weggetrokken. Of zoals Colossens 1 zegt, hij heeft ons getrokken uit de macht der duisternis. En de vorst der duisternis, dat is de boze, Satan. En hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Verlost. Wij zijn verlost door het bloed van onze heiland. Wat er ook gebeurt, wat er ook in je leven plaatsvindt, hoe je ook leeft, zeg ik erbij, hè, dat blijft altijd staan. Die verlossing is gegarandeerd op grond van het heilswerk van onze heiland. Dat verandert nooit. En dat is de basis van ons leven. En daarna zouden we uiteraard leven tot eer van God, dat is de bedoeling ook. Ja, want hij heeft ons duur gekocht, dus zouden we hem verheerlijken in ons lichaam. En dat stellen we dan ook als een offerande voor de Heere beschikbaar. Maar die basis blijft altijd gefundeerd in het heilswerk van Jezus Christus onze Heer.
Maar verlossing is dan toch niet hetzelfde als rechtvaardiging? Verlossing door zijn dood van de zonde?
Nee, er staat verzoening, hè?
Ja.
Oké. Okay. Verlossing.
Gerechtvaardigd op grond van zijn opstanding.
Zijn leven, ja.
En daarin verzoend.
Wij zijn verzoend. Hier staat rechtstreeks. God heeft ons als vijanden, dus toen we nog zondaren waren, vijanden. Of goddelozen, of krachtelozen, vers 6. Vers 8, zondaars. Vers 10, vijanden. Dat waren wij van nature. Hij heeft ons nu verzoend door de dood van zijn zoon. En dan lezen we er vaak bij heen. Hè? Zoals dat in Hebreeën 2 ook naar voren komt. En dat hij ons, laat ik die er maar naast leggen, want daar staat verlossen dan. Hebreeën hoofdstuk 2. Vers 14. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood, en wij denken er altijd bij, heen, teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. En wij zijn dus verlost van de dienstbaarheid aan de doods, aan de heerschappij van de zonde, ook eventueel de wet. En als Israël was toen nog niet onder de wet, die kwam pas later, 50 dagen later, bij de berg Sinai. Maar we zijn in ieder geval verlost van de heerschappij van de duivel, staat hier.
Ja, ik leg er even expres een nadruk op, omdat vanuit de verbondstheologie verlossing vaak gezien wordt als verkregen. En als verlossing is dan hetzelfde als behouden worden en verkregen door het kruis van Christus.
Ja, dat is niet correct helemaal.
Nee, dat is inderdaad.
Want als we 2 Korinther 5 aanhalen, zeg ik nogmaals, 1 is voor allen gestorven. En als dat het eindpunt was, dan houdt het in dat allen gestorven zijn voor God. En dus dood. En dat er geen leven voor hen beschikbaar is gekomen. Want dan zou de Heer Jezus Christus niet zijn opgestaan. Maar juist door zijn opstanding, dus door de dood heen, is hij degene die een eeuwige verlossing tot stand gebracht heeft. Dat staat ook in de Hebreeënbrief. En dat is van belang. Hij is een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Nou, eeuwig kan alleen als iemand ook eeuwig leeft. En degene die het eeuwige leven heeft voortgebracht, dat is onze heiland. Door zijn dood en opstanding heen. En hij is nu de verhoogde. En we moeten dus wel de nadruk leggen in de prediking altijd op de opstanding van Christus. Maar dat neemt niet weg dat de kruisiging er wel aan vooraf gaan als een noodzakelijke gebeurtenis. En dat was in de eerste plaats, wij zeggen altijd maar voor ons, maar in de eerste plaats was dat om Gods rechtvaardigheid te laten gelden. Want als God door de vingers ziet, en dat zeggen wij, we zien het door de vingers, dan vergeven we dat of we rekenen genadig toe. Maar God heeft wel rechtvaardige vergelding voor de zonde van heel de mensheid verkregen, doordat die op de Heer Jezus werd gelegd. Hij die geen zonde gekend heeft, dat is de Heer, werd voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden kunnen worden rechtvaardigheid Gods in hem en niet buiten hem, alleen in hem. En zoals ik zo net zei, Romeinen 4 zegt dat wij gerechtvaardigd zijn op grond van zijn opstanding. Hij is opgewekt omwille van onze opstanding, rechtvaardigmaking. Betekent dus dat de opstanding van Christus de basis is voor rechtvaardigheid voor ons. Daarom ziet God ons ook rechtvaardig in de levende Heer. En zijn rechtvaardigheid wordt ons toegerekend. Dan gaan we naar een volgende. Ik neem aan dat die vraag wel zo beantwoord is. Ja. Dan gaan we naar de volgende. Dus een Colossensebrief. Want dit is gewoon nieuwtestamentische waarheid die wij nu lezen aan de hand van dit oudtestamentische type, deze inzetting. En in Colossense 1, vanaf vers 20, lezen we ook weer over onze Heer en Heiland. En daar staat, en dat hij, God, door hem, Jezus Christus, vrede gemaakt heeft door het bloed zijns kruises. En nu ligt de nadruk weer op het leven wat hij aan het kruis gaf. Dat is vers 20. Door het bloed zijns kruises heeft hij vrede gemaakt tussen God en de mensen. Door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, als zondaar dus, nu ook verzoend, in het lichaam zijns vleeses, ze lezen als in het lichaam, namelijk zijn vlees, zijn vleeselijk lichaam, door de dood, heen, denken we er weer bij, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. En dat is dus, hier ligt dus de nadruk meer op het bloed zijns kruises, het sterven van de Heer. Toen kwam er ook bloed en water uit zijn zijde. Maar hij gaf zijn leven. Maar als we gewoon weer andere schriftplaatsen lezen, dan zie je dat ook in de Hebreeënbrief hoofdstuk 13 het begrip bloed meer de nadruk legt op de opstanding van Christus. En die twee dingen gaan niet zonder elkaar. Maar in het evangelie, de prediking van het evangelie, ligt de nadruk op het opstandingsleven. Hebreeënbrief hoofdstuk 13. Vers 20. Daar staat, de God nu des vredes, die de grote herder des schapen door het bloed des eeuwigen testaments, een andere term voor het bloed van het Nieuwe Testament, dat is dus het opstandingsleven, staat er ook achter, uit de doden heeft wedergebracht. Namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaakt u in alle goed werk, enzovoort. En hier ligt heel nadrukkelijk het begrip bloed in relatie tot de opstanding van Christus en het nieuwe verbond. Denk ook maar aan wat de Heer centraal stelde na Pascha. Het brood en de drinkbeker. En van de drinkbeker zei hij, deze drinkbeker is het bloed van het Nieuwe Testament. Het drukt dus de opstanding van Christus uit. En ook op dat punt is het altijd een hardnekkig misverstand dat men gewoonlijk alleen maar bij het kruis stilstaat. Dat ontkennen wij niet. Wij bagatelliseren het ook niet. Ik ben ontzettend dankbaar dat één ook in mijn plaats is gestorven. Maar voor allen. Maar wat meer is, en wat belangrijker dus ook is, is dat hij is opgestaan en zit aan Gods rechterhand. En de opstanding staat dus voor het leven uit de doden. En dat hij zit aan Gods rechterhand betekent dat hij ook onze hoge priester is. Hij is het hoofd van de gemeente.
Ik heb even een vraagje van de vorige Colossense.
Ja.
Er staat dat hij zou verzoenen de dingen die op de aarde zijn en de dingen die in de hemel zijn. En welke dingen in de hemel heeft hij dan verzoend? Dus dat in de toekomst. Colossensen
1, ja. Ja. Ja, op de aarde is makkelijker voor te stellen, want daar leven de mensen die dus inderdaad als zondaren leven, ja.
En er was nog niemand, geen gelovige in de hemel.
Nee.
Want hij was de eerste. Dus.
Ja. Maar dit gaat over het heelal, de schepping.
Ja.
En wat is er met de schepping gebeurd?
in zonde gevallen.
Juist. En dus door water destijds geoordeeld. Die is hersteld door de Heer in 6 dagen.
Ja.
En op de 7e dag rustte hij. En het was allemaal goed, maar het was niet volmaakt. Ja. Anders zou er ook niet plaats gevonden worden voor een nieuwe schepping.
Nee.
Dus dat wat aan zonde daar bevindt, gaat weg.
Ja.
Ja. En hoe je dat precies moet voorstellen. Engelen worden niet verzoend. Hè, ze zijn of gedienstige geesten, ja, of ze zijn ontrouw geworden, hebben de kant van de boze gekozen. Maar verder denk ik dat het daar alleen op slaat. Hè, op de wereld als zodanig. Want als de Heer eenmaal verhoogd is aan de rechterhand Gods, dan zal ook uiteindelijk iedereen moeten belijden dat hij Heer is. Dat wil zeggen degene die zich in de hemel bevinden, die op de aarde zijn en zelfs die onder de aarde zijn, zullen dat uiteindelijk moeten belijden.
Maar dit is dus, zeg maar, nog een beetje toekomst. Dus op het moment dat de opname plaatsvindt en Satan en zijn personen uit de hemel gegooid worden, dan is ook de hemel verzoend.
Voor een deel wel. Dan is de hemel gereinigd, zou je kunnen zeggen. Omdat de tegenstander met zijn engelen op aarde geworpen is. Heeft daar geen toegang meer toe. Maar dat wil nog niet zeggen dat die hemel dus blijft bestaan.
Nee.
Want uiteindelijk is het zo dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, toch? Dus die moet ook weer plaatsmaken voor iets nieuws.
Ja,
en het begin van de nieuwe schepping is begonnen bij de opstanding van Christus.
Maar de hemel waar de Heer is, die wordt niet vervangen, toch?
Nee, die niet. Nee. Die heeft ook nooit zonde gekend.
Nee.
Nee. Dat klopt, maar die is ook eerder geschapen dan de beide hemelen,
ja,
en de aarde in Genesis 1 vers 1. Ja.
Nou, ik kan me voorstellen dat het verzoenen ook iets te maken heeft inderdaad met die gevallen schepping. En als je nu Bijbelse wereldbeeld bekijkt, dan zit je toch met het licht wat afkromt. En ik denk dat het in de toekomst ooit gewoon weer recht zal lopen.
Ja,
het
ligt er voor de hand, ja. Ja. Alles wat krom is, zal door de Heer recht gemaakt worden. Dus ook dat, ja. Ja.
Mooie aanvulling.
Ja. Goed. Hebreeën 13 hadden we gehad. Dan wil ik nog even naar 1 Petrus 1 toe gaan. En daarmee vers 19. Vers 18 zegt: wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is. Maar hoe zijn we dan wel verlost? Door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Nou, het lijkt me duidelijk, hè? De Heer die onstraffelijk was, maar wel straffelijk gemaakt werd, en als de opgestane uiteraard zonder zonde is weer. En hier heb je het lam dus ook, wat in de inzetting van Pascha ook de rol speelt van dat geslacht moest worden. En het bloed van het lam was tot verlossing. Hebreeën 10 nog, om nog even die naast die van Hebreeën 13 te zetten. Hebreeën 10 vers 19. Daar staat: terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Hoe? Door het bloed van Jezus. Op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En in deze twee versen ligt bij bloed weer de nadruk op dat de Heer zijn leven gaf aan het kruis. Maar dat dat de inleiding was tot een levende en verse weg. En dat hij die weg ingewijd heeft, staat hier door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Dus zijn vlees staat voor het voorhangsel. En jullie weten wel dat het voorhangsel scheurde toen de Heer stierf aan het kruis. En daarna staat wat erop volgt. En terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods. En dat is door zijn opstanding en verhoging mogelijk geworden. Hij is hoge priester geworden wegens de kracht van het onvergankelijke leven, zegt Hebreeën 7. En dit bloed van Jezus, ik denk ook dat terecht hier dus gekozen is door de Heilige Geest voor Jezus, ook al is dat niet altijd per definitie zo te zeggen, hè, want ook ons Pascha is voor ons geslacht, dan zou je verwachten Jezus, maar er staat Christus. En zo is het hier, het bloed van Jezus, maar door de toelichting in vers 20 weet je van, ja, dat gaat over zijn vlees, dat is het voorhangsel en dat scheurde toen de Heer stierf aan het kruis. Maar hij gaf zijn leven en hij nam het ook wederop, zegt Johannes 10, want die macht had de Heer gekregen van de Vader en hij is de levende Heer en sindsdien is hij verhoogd. En onze hoge priester, en dat staat dan ook in het volgende vers, over het huis Gods. En dat is de gemeente in onze bedeling, de genade Gods. Maar centraal in deze Pascha-uitvoering staat dus het bloed. Want dat was tot redding. En dus zo is dat centraal voor ons ook, dat wij door hem behouden worden, omdat hij voor ons is gestorven, maar leeft en wij in hem geloven. En dan stond er verder in Exodus 12, dat als dan die verderver kwam en het bloed zou zien, als de Heere kwam, dan zou hij aan dat huis voorbij gaan. Letterlijk betekent het dus dat hij daar niet naar binnen zou gaan, maar door zou gaan naar een andere plaats. Overal waar hij het bloed zag, was men in het huis waar het bloed was dus vrij. En werd men uitgeleid uit Egypte. En dat voorbijgaan, dat is het woord Pasach in het Hebreeuws. En dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als Pascha, Pesach. Je schrijft het met dezelfde letters in het Hebreeuws. Alleen het is nu het werkwoord. Dus betekent Pascha eigenlijk dat de Heer voorbij gaat. Dat betekent dat hij dus geen oordeel brengt. En als je dat leest in het Nieuwe Verbond, nu wij als kinderen Gods weten dat de Heer ook ons is voorbij gegaan en ons nieuw leven heeft gegeven, nou, dan zou je kunnen citeren wat in 2 Korinthe 5 staat. Zo dan wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Het oude is voorbij gegaan. De toorn Gods komt niet meer over ons. Want we zijn in Christus rechtvaardig en met God verzoend en verlost. En je zou ook kunnen lezen uit Romeinen 13. Laten we die maar even lezen. Romeinen 13. Vers 12. Daar staat: de nacht is voorbij gegaan. En in de nacht is het duister. En men moest ook in de avond het lam slachten en in de avond eten. En in die nacht, te middernacht, zou de verderfengel komen en de eerstgeborenen van mensen, dieren in Egypte ombrengen. En in die nacht werden ze dan ook genoodzaakt om uitgeleid te worden. Nou, dat was ook het plan van de Heer. De nacht is voorbij gegaan en de dag is gekomen. Nacht staat voor duisternis, dag staat voor licht. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Paulus gebruikt in Romeinen 6 het woord wapenen ook in relatie tot ons lichaam als gelovigen. En dan spreekt hij over wapenen der gerechtigheid. Hier is het wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid. Kortom, dat is dat oude, de oude mens die werkt, maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. En elders staat, doet aan de nieuwe mens. En hier staat, doet aan de Heer Jezus Christus. Kortom, leef het nieuwe leven, zeggen we dan wel eens. Wandel in nieuwheid des levens, of dien in nieuwigheid des geestes. Als verloste kinderen Gods. En het is dus voorbij gegaan, het oude is voorbij gegaan, de nacht is voorbij gegaan. We zijn uitgeleid, we zijn bevrijd. We staan nu als kinderen Gods in de volkomen vrijheid om onze Heer te volgen en te dienen. Zoals het volk Israël daarna ook uitgeleid werd uit Egypte op weg naar het beloofde land, dwars door de woestijn heen. Nou, dat was één vers, geloof ik, zo ongeveer. Dan gaan we even terug naar Exodus 12. De Heer zou dus voorbij gaan, Pasach, aan het bloed wat hij zag, en er kwam geen plaag ten verderve. Ah, die moet je eigenlijk ook kennen, hè? Al zo lief heeft God de wereld gehad, zodat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Alles gebaseerd op het bloed. Bloed reinigt. En bloed maakt je dus rein voor God. Door het geloof. De verderver kwam dus niet in het huis, maar in Egypte was er een grote wening daarna. Tot in het paleis van de farao aan toe, omdat zijn eerstgeborene ook stierf. Dat had de Heer trouwens van tevoren al gezegd, hoor, in Exodus 4, zijn hoofdstuk 12. Intussen zijn ook die plagen geweest. Maar in Exodus 4 kreeg Mozes de opdracht om naar de farao te gaan. En met de opdracht aan de farao: laat mijn zoon, mijn eerstgeborene, gaan om voor mij een feest te vieren in de woestijn. En dat erkende de farao niet. Want Israël is mijn eerstgeborene. Maar als je dat niet zou doen, dan zal ik uw eerstgeborene nemen. Lees maar na in Exodus 4. En dat vindt nu straks plaats, hè, in dit vervolg van deze hoofdstukken. En daarmee kwam dus uiteindelijk ook de farao op zijn knieën terecht, hè. Want toen wilde hij wel graag dat ze weggingen. Het volk had het al veel eerder van Egypte gevraagd aan de farao, want anders dan blijft er helemaal niets van ons over door al die plagen. Maar de farao verhardde zijn hart aanvankelijk en later kon hij ook niet meer terug, omdat dan de Heer zijn hart verhardde tot de maat was vol. Maar het stond van tevoren al vast. Dan komen we terecht in vers 14. En deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis, en gij zult den Heere een feest vieren, en gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. En deze dag wijst dan al op de dag waarop ze dus het Pascha-lam slachten. En daarop volgden vervolgens dan nog 7 dagen, die gewoonlijk als een feest worden aangeduid. Maar in dit vers wordt ook deze dag waarop ze uitgeleid werden ook al daarbij betrokken. Gij zult deze dag dus tot de Heere als een feest vieren, als ter gedachtenis. Nou, wat zegt het Nieuwe Testament over ons als wij feest vieren? Denk aan 1 Korinthe 5 vers 7, dat wij een nieuw deeg geworden zijn. Wij zijn ongezuurd. omdat we een nieuwe schepping zijn in Christus. Onze zonden zijn weggedaan, ze zijn vergeven. We zijn volmaakt in hem, zo ziet God ons. En daarnaast is het zo dat wij dus feest zouden houden in, niet in het, met het oude, het zuurdeesem, het oude zuurdeesem, of met het zuurdeesem der kwaadheid en boosheid, maar met de ongestuurde broden der oprechtheid en waarheid. Want wij zijn oprechte kinderen Gods geworden door het geloof. Wij wandelen als het goed is ook in de waarheid. We hebben de waarheid leren kennen. Christus is de weg, de waarheid in het leven. Zijn woord is de waarheid. Daar bouwen we ons geloof op. En dat betekent dus dat wij ongezuurd zijn en ook dienovereenkomstig zouden wandelen. En dat is feesthouden. Bij de Corinthiërs was er toch nog wel wat mis, hè, dat men hoererij toestond binnen de gemeente. Zonder de broeder te vermanen eigenlijk. En dat zegt Paulus, ja, een weinig zuurdeesem maakt het gehele deeg zuur. En dat komt nu dadelijk ook aan de orde. Dus feestvieren doe je op grond van het nieuwe leven. Als iemand sterft is er geen feest eigenlijk. Ja, voor een gelovige kun je dat nog een feest noemen. Ja, omdat hij dan bij de Heer is, dat weten we wel. Maar het verdriet is er vaak niet minder om. Zeker als het iemand is die je dierbaar was. Dus, deze dag wordt u tot een feest gehouden. En gedachtenis, nou wat gedenken wij ook alweer vooral? Als we denken aan brood en drinkbeker, wat zei de Heer van het brood? Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. En hetzelfde zei hij ook van de drinkbeker. Het bloed is het Nieuwe Testament, dat doen wij dus tot zijn gedachtenis. In de eerste plaats denken wij aan onze Heer die leeft en waarvan wij dus ook leden geworden zijn van zijn lichaam en hij is ons hoofd. We stellen hem daarin centraal. Doen we tot zijn gedachtenis. En nu gaan we verder lezen. Er staat, en gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Dat woord eeuwige heeft hier een niet zozeer de strekking van een tijdsaanduiding. Want het is een inzetting die ook onder de wet gerekend wordt. En de wet is inmiddels vervuld. Maar eeuwig wordt niet altijd in de Bijbel als een tijdsaanduiding gebruikt. Het woord eeuwig, wat hier gebruikt wordt, dat heeft eigenlijk als basisstrekking dat iets onbeperkt is, onbegrensd. Dat kan in de tijd zijn, maar dat kan ook meer in de ruimte zijn. En wij zeggen dan wel ook wel dat is allesomvattend, algeheel. En hier wordt deze inzetting op een hele expliciete wijze beschreven. Dat houdt dus in dat alle details ook zo zouden worden uitgevoerd. Volledig dus, ja. En dan is het compleet. En eeuwig is in bepaalde schriftplaatsen geen tijdsaanduiding. Hier ook niet zozeer, want de wet is vervuld. Christus is het einde der wet, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Wij worden ook niet geacht om Pascha te vieren. Helaas, onder Joodse mensen is dat nog steeds de gewoonte. Ook onder Christenjoden, die zich dan Messias beleidende Joden noemen vaak. Maar, en helaas is dat ook een trend die onder wedergeboren christenen nog terug ziet komen. We moeten terug naar onze Joodse wortels. We moeten die hoogtijden des Heren ook weer vieren. Dat kan eigenlijk niet, want dat zou men vieren in
Jeruzalem.
Zelfs Joodse mensen kunnen vandaag de dag, ze doen het wel, de orthodoxe Joden, maar eigenlijk kunnen ze nu geen Pascha en ongezuurde broden vieren, want dat moet in het huis des Heren in Jeruzalem. Dus begin ervan. De Heer zegt later ook, dat moet je daar dan doen. In de stad die ik verkiezen zal. Maar hoe dan ook, hier wordt duidelijk gezegd dat dit een inzetting is. Als je een voorbeeld wil hebben van dat het niet eeuwig is, niet altijd tijdsaanduiding is, dan noem ik meestal Jesaja 32. Ik wil hem wel lezen, maar anders zoek je hem voor jezelf op. Zo, ik lees hem wel even. Dat is toch ook altijd wel een punt. Jesaja 32. Maar die zijn er wel meer. Het moet vaak uit het verband blijken. En als de Heer zegt dat wij eeuwig leven hebben, dan hoef je daar echt niet aan te twijfelen. Dat is inderdaad voor altijd, altoos durend. En het is ook allesomvattend. In Jesaja 32 staat in vers 14. Want het paleis in Jeruzalem was dat, zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden, Ofel en de wachttorens zullen tot spelonken zijn, tot in de eeuwigheid. Een vreugde der woudezels en een weide der kudden. En dan lees je verder, totdat. Dat geeft aan dat er toch een ommekeer komt. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. En dan komt dus weer de ommekeer. En dit is het toekomstige herstel van Jeruzalem en het beloofde land met het volk wat erin zal wonen. Maar wat eraan vooraf gaat is de verwoesting. En dat houdt dus in dat dit tot in de eeuwigheid in vers 14 ook geen tijdsaanduiding is, maar wel compleet verwoest. Volledig. Goed. Dat even wat de aanduiding eeuwige inzetting betreft. Dan vanaf vers 15 vind je feitelijk wat op Pascha volgt. Een beschrijving van het feest van de ongezuurde broden. Vers 15 zegt: zeven dagen zult gelieden ongezuurde broden eten. Ik heb al eerder gezegd, broden staat eigenlijk niet in het Hebreeuws. Het is het woord matzot, wat we kennen van matzes. En daar staat het woord lechem van brood niet bij. Maar ik heb je ook laten zien dat het wel brood moet zijn. Punt 1, je moet het kunnen eten. En dan is het een koek of een vlade of een brood. En in Deuteronomium 16 wordt ronduit gezegd dat het een brood der ellende is. Omdat men het eet vanwege de verdrukking die men in Egypte heeft meegemaakt. Een brood. Dus laat broden maar gewoon staan, maar zet het dan tussen haakjes, dan weet je van het staat er officieel niet, maar men at dus wel ongezuurde broden of koeken. Zeven dagen lang, maar aan de eerste dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen, want wie het gedecemde eet van de eerste dag af tot de zevende dag toe, diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit Israël. Het zuurdeeg moet weggedaan worden uit de huizen. En het woord voor zuurdeeg, dat betekent eigenlijk een overblijfsel. Het woord seor, wat hier staat, komt van een werkwoord wat betekent overblijven. Iets wat overgelaten wordt. Vandaar dat we ook wel eens zeggen, het is een overblijfsel van het deeg van de vorige dag. Iets van het oude. Wat het makkelijker maakt om het te doen rijzen. De werking van gist. En in de Bijbel is dat een zuurdeeg. Dus het is het zuurdeeg wat weg moet worden gedaan. Want wie het gedecemde eet. En dat is een woord wat er dus op lijkt. In het Nederlands. Maar in het Hebreeuws is dat het woord gameets. Gameets. En dat is het woord wat hier dus met gedecemde, het oude, vertaald wordt. Wel, we kennen het Nieuwe Testament meteen ook de verklaring. Als je daar het woord zuurdeeg opzoekt, of zuurdecem, of het gezuurde, dan krijg je een aantal kenmerken. De eerste is die van Matteüs 13. Ik citeer ze maar gewoon. Het is wel vrij bekend, denk ik. De gelijkenis waarvan het zuurdecem. Dan is er een vrouw die verbergt dan zuurdeeg in 3 maten fijn meel. En gewoonlijk zegt men dan, wel, dan is het koninkrijk der hemelen gelijk aan dat zuurdeeg. En na verloop van tijd werkt dat zuurdeeg dat hele meel doorzurend voort. En dat betekent dat men het positief verklaart, maar zuurdeeg is niet positief. Er staat ook niet dat die drie maten meel gelijk zijn aan het zuurdeeg. Ze zijn gelijk aan dat koninkrijk der hemelen, waarin een vrouw drie maten, waarin een vrouw zuurdeeg deed. En dat raakte daardoor geheel doorzuurd. En dat zie je feitelijk ook in heel de kerkgeschiedenis gebeuren. Het begint allemaal vrij zuiver allemaal. Hè? In het begin en na de eeuwen door is er steeds meer valse leer, onzuiverheid in de prediking verscholen geraakt. En vandaag de dag leven we in een wereld waar het zuivere evangelie maar op weinig plaatsen meer gehoord wordt. Van alles wordt toegelaten in allerlei kerkelijke en evangelische kringen. En dan laat men dus de waarheid van het woord van God los. Daar zouden we juist aan vasthouden. Nou, wees dan niet verbaasd dat je dan in een minderheidsgroepje terechtkomt. Want de meerderheid wandelt in het boze. Ja. En dat was toen ook al zo. Het begon toen allemaal al, hoor. Ja, ja.
In Exodus al zo.
Ja, ja. Nou goed. Heel de geschiedenis door, maar de gelijkenis werd door de Heer pas in Matteüs 13 verteld en wijst dus op de tijd waarin we nog steeds leven. Een ander voorbeeld is dus de leer van de Farizeeën en de Sadduceeën, Matteüs 16, vers 6. Daar wordt gesproken over de onzuivere boodschap van hen. De Farizeeën waren orthodox, wetties. En de Sadduceeën waren zeer vrijzinnig en namen het niet zo nauw met het woord van God. Daarnaast heb je nog het zuurdeesem van Herodes. En Herodes was koning. En de Joden zagen het met hem zitten omdat hij ook de tempel verfraaide. Zagen hem een soort messias. Maar dat is feitelijk ook een soort religieuze politiek. Maar de Heer Jezus had geen goed woord over voor Herodes. Hij zei die vos. En je weet wat vossen doen, hè?
Oh, echt?
Boer, pas op u.
Kippen
als de vos de passie prikt. Ja. Betekent dat het onzuivere boodschap is. Van de Farizeeën wordt gesproken over zuurdeeg. Men zegt dat is geveinsdheid. En geveinsdheid is doen alsof, hypocriet zijn. Nou, dat is het ook. En dan in 1 Korinthe 5, vers 6 tot 8. Het oude is de zuurdeeg. Het is de zuurdeeg der kwaadheid en boosheid. En het tegengestelde is dus de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. En dan is het gezuurde dus onrechtvaardigheid en leugen. Dus er is niks goeds bij. En dat moest daarom ook weg. Je bent verlost door het bloed van het lam. Je staat op het punt om uitgeleid te worden. Dan moet het oude niet mee. Dat moet weg. Je bent met Christus gekruisigd, gestorven en begraven, weggedaan. En je bent in nieuwheid des levens gaan wandelen. En je bent met Christus opgestaan, opgewekt en levend gemaakt. En zelfs met hem gezet in de hemel, wat ons betreft. Dus het oude leven zouden we niet meer oppakken. De oude mens zouden we feitelijk negeren, voor dood houden. En we zouden de nieuwe mens aandoen en dus gevoed worden uit het woord Gods en daarmee Christus eren en dienen. Dus dat moest ook weg. En de reden die staat bijvoorbeeld in Exodus 13 vers 3. Hoofdstuk verder. Wat Israël betreft. Verder zeide Mozes tot het volk, gedenkt aan dezezelfde dag op welke gijlieden uit Egypte uit het diensthuis gegaan zijt, want de Heere heeft u door een sterke hand van hier uitgevoerd, daarom zal het gedeesemde niet gegeten worden. Daarom, dat oude hoort er niet meer bij, je bent verlost, je bent rein. Wij zijn een nieuw deeg geworden, zegt 1 Korinthe 5. Een nieuwe schepping in Christus. En in Deuteronomium 16 vers 3, ik citeer het, daar staat ook: opdat gij gedenkt aan de dag van uw uittrekken uit Egypteland, al de dagen van uw leven. Wat ons betreft, we zijn getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon, Colossenzen 1 vers 13. En hij heeft ons getrokken uit de tegenwoordige boze wereld, Galaten 1 vers 4, iets wat de Heer trouwens nog steeds doet als hoge priester. Reinigt hij ons in onze gewetens en maakt ons meer dienstbaar aan zijn werk. En los van alle invloeden van de wereld die op je af kunnen komen. De Heer reinigt ons daarvan. En dat is hier ook de gedachte. Men zou dat gedenken vanwege de verlossing. Daarom geen zuurdeeg en daarom moest het ongezuurd zijn. Vers 15 zei dat. En van de eerste dag af tot op de zevende dag zouden ze dat eten. En als men dat niet zou doen, zou men uitgeroeid worden. Dat is nogal een scherpe sanctie. Dus het ligt heel scherp bij de Heer dat men daar uiteraard gehoor aan zou geven. Het is niet zo dat wij moeten zeggen dat als je het oude weer oppakt, hè, het oude leven oppakt, dat je dan verloren gaat. Dat is niet zo. Maar je kunt wel loon derven. Je kunt wel je kroon verspelen, zou je kunnen zeggen. Als je daar in die weg volhardt. Dan nog even over het woord gameet, dat is het gedecemde. Met dezelfde letters in het Hebreeuws schrijf je ook het woord voor edik. Alleen dan spreek je het uit als gomets. Maar het is precies dezelfde letters in het Hebreeuws. Alleen de klinkers worden dan anders uitgesproken. Maar klinkers zijn er niet, hè, maar die worden dan toegevoegd in de spraak. En dat betekent edik, azijn. Ja. En wanneer dronk de Heer edik?
Aan het kruis.
Precies, het werd hem aan het kruis geschonken. En hij nam ervan en hij zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En vervolgens zei: het is volbracht. Aan het kruis. En edik is het zuur, is het oude. En dat kreeg de Heer toen hij aan het kruis hing. En dat is precies daar waar eindigde het oude. Dat was het einde van de oude schepping. Een einde van ons oude leven is ook door de kruisiging van de Heer gekomen. En we hebben nieuw leven door zijn opstanding. We lezen het straks waarschijnlijk nog in Johannes 19. Ik laat het nu even rusten, maar ik vond de overeenkomst heel treffend, omdat het ook past in hoe het Nieuwe Testament dat zegt. En verder kan ik nog iets ervan zeggen. Jullie weten wel dat Hebreeuwse letters ook cijfers zijn, hè? Getallen. En dat spreekt dan van getalswaarde. En het is heel opvallend eigenlijk dat het woord voor ongezuurd, dat is matza. In het meervoud is dat matzot of matzes. Matza. En het woord voor gedecemd, dat is gameets. Je hoort overeenkomst, hè? Matza, gameets. En als je dat in cijfers opzet, ik had een bord mee moeten nemen, kon ik het opschrijven. Maar ik wil het ook wel even zeggen. Ongezuurd, matza schrijf je met een 40, een 90 en een 5.
9.
40, 90, 5. Eigenlijk van achter naar voren dan, hè, Hebreeuws. En gedecemd schrijf je met een 8, een 40 en een 90. Wat gelijk is, is dat woord mets. Gamets of gomets of matza. Die twee letters zijn gelijk. Alleen bij ongezuurd is de laatste letter een he, een 5. En bij gameets, gedecemd, is de eerste letter een 8, een geet. En als je dat samen optelt, die cijfers, dat mag, dat is de totale getalswaarde, dan is het woord voor ongezuurd 135 samen en is het woord voor gedecemd 138 samen. Wat is het verschil? 3. Nou, dat is niet toevallig, wel? Je bent van nature gedecemd, zondaar. Dan heb je dus 138 in getallen. Je wordt als gelovige ongezuurd. Dan ben je 135. Het verschil is 3. Wat is nou de reden waarom wij van zondaar tot een nieuwe schepping geworden zijn. Van gedezend naar ongezuurd. Daar zit drie tussen. Nou, dat is uiteraard de derde dag geweest in Gods heilsplan, waarop hij opstond uit de dood. En dat is het einde van het oude, het gedezend is weg en we zijn een nieuwe schepping in Christus geworden door geloof. Het wordt zelfs in getallen nog even uitgedrukt. Dat komt wel eens voor en daar waar het echt zinvol is, neem ik dat meestal mee. En deze vond ik eigenlijk wel treffend. Dat verschil zit hem dus in de derde dag, de opstandingsdag van Christus. Nou, ik denk dat we eerst bij hem poseren, want ik hoorde net dat ik al de tijd gebruikt heb. Dus we gaan eerst even koffie drinken of zo. Goed, dan gaan we verder vanaf vers 16. En op de eerste dag zal er een heilige verzameling zijn. Ook zult gij een heilige verzameling hebben op de zevende dag. Er zal geen werk in dezelfde gedaan worden. Dat is de eerste en de zevende dag. De 15e en de 21ste van de eerste maand. Zou men geen werk doen. Die zou men wijden aan de Heere. Er zal geen werk in dezelfde gedaan worden. Maar wat van iedere ziel gegeten zal worden. Dat zelf alleen mag van uw lieden toegemaakt worden. Dat is het ongezuurde wat men toebereiden zou voor de dag. Zo onderhoud dan de ongezuurde broden, terwijl ik even aan dezelfde dag uw lieder heren uit Egypteland geleid zal hebben. Daarom zult gij deze dag houden onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. En dan wordt het nog een keer weer samengevat. In de eerste maand aan de 14e dag der maand in de avond zult gij ongezuurde broden eten. Dus hou dat ook even vast, hè? Op de dag waarop men Pascha slachtte en 's avonds at, waren al ongezuurde broden aanwezig. En als je dat doortrekt naar wat de Heer na de Pascha maaltijd centraal stelde, het brood en de drinkbeker, dan weet je dus ook dat het brood wat wij zouden eten, hè, bij het zogenoemde avondmaal, dat dat ongezuurd moet zijn. Want dat was er al. Ongezuurde broden eten tot de 21ste dag der maand. Dus in totaal 8 dagen. En 8 wijst ook al op verlossing en een nieuwe schepping. Als je na de 7e dag, de Sabbat, kom je op de eerste dag der week. Dat als je doortelt, de 8e is de opstandingsdag. Er waren 8 personen in de ark die behouden waren. Noach en zijn achttal. En dus dat wijst ook allemaal op die positieve kant van de 8. Dat er 7 dagen lang geen zuurdesem in uw huizen gevonden worden. Want al wie het gedesemd eten zal, dezelfde ziel zal uit de vergadering van Israël uitgeroeid worden. Het zij een vreemdeling of een ingeboren des lands. Gij zult niets eten dat gedesemd is. In al uw woningen zult gij ongezuurde broden eten. Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zei tot hen: leest uit. Dat wil zeggen, kies uit. En neemt uw lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het Pascha. En nu komt weer een detail wat we tot nog toe niet gehad hadden. Neem dan een bundelken hyssop en doopt het in het bloed dat in een bekken zal wezen. En strijkt aan de bovendorpel en aan de beide zijposten. De mezuza is het, de zijposten. Mezuzot, mezuza. Van dat bloed, het welk in het bekken zal zijn. Doch u aangaande niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. Dus als men die activiteit had voltooid, het bloed strijken aan de deurpost en de bovendorpel, dan ging men in huis en bleef daar ook, totdat men uitgeleid werd. En nu staat er een bundelken hyssop. En dat moet dan in het bekken waarin het bloed, uiteraard het bloed van dat lam of van die geitenbok was opgevangen. En dat moest daarmee op de zijposten en op de bovendorpel gestreken worden. En hyssop is dan, ja, ook in de natuur is dat een plantje. En dat plantje dat heeft wolachtige bloemen en bladeren. Vandaar dat het dus ook vocht vasthoudt. Daar is het dan geschikt voor. Wordt het dus als een soort kwast gebruikt. Maar ja, waarom is het hyssop? En als je hyssop dan in de Bijbel opzoekt, dan krijg je in het Oude Testament ook een aantal kenmerken. Ik ga het niet allemaal opzoeken, maar Leviticus 14 vind je bijvoorbeeld de instelling van de reiniging van de Melaatse. De Melaatse, dat is iemand die dus nu genezen is, die brengt dan een offerande. En dan moet hij dat ook hyssop bij doen. En hij ook scharlaken en ook zederhout. En er worden twee reine vogels bij gebruikt als offer. De ene die wordt geslacht, het bloed wordt opgevangen in een aardenvat. De geslachte vogel, het bloed in een aardenvat, als beeld van de mens. Aardevaten zijn wij. En die andere vogel, die wordt daarna in het bloed van die eerste vogel gedoopt. En daarin is ook scharlaken en er is ook hyssop en er is ook zederhout. En er is levend water in de schaal al gedaan. Daar komt het bloed bij. Nou, dat is allemaal symboliek. Levend water is een beeld van de Heilige Geest. Een beeld van eeuwig leven. Denk aan Johannes 4, Johannes 7. Hyssop wordt erbij genoemd. Daarom noem ik het nu. Zederhout wordt gebruikt voor de bouw van de tempel. Het huis Gods. En staat voor dat wat hoog is. En scharlaken, ja, dat staat voor de zonde. Al waren uw zonden rood als scharlaken, zij zullen worden wit als de sneeuw. Jesaja 1 vers 18. En hyssop zit er dus ook bij. En dat vind je heel mooi verklaard in Psalm 51.
En waar was die tekst van het offer van de Melaatse?
Leviticus 14. Leviticus 14, de eerste gedeelte. Vanaf vers 4. Maar dat is een inzetting die heel rijk is aan typologie natuurlijk. Maar daar wordt ook hyssop bij gebruikt. En waarom zit er dan hyssop bij? Waarom is hier hyssop bij? Nou ja, letterlijk omdat het bloed makkelijk vasthoudt en om aan de deuren te strijken. De zijposten en de bovendorpel. Maar het heeft ook een betekenis. En dat staat in Psalm 51. In het gebed van David. Psalm 51, dat was naar aanleiding van de overtreding van David met Batseba, dat hij dan tot de Heere bidt en zijn schuld beleidt. En dan zegt hij, en het gaat me nu alleen maar even om het vers 9, dat vraagt hij aan de Heere nadat hij zijn zonde beleden heeft. Staat, ontzondig mij met hyssop. Dus waar staat hyssop voor?
Ontzondiging.
Het wegnemen van de zonde. En ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Dus hyssop staat voor ontzondiging. Nou, degene die ons ontzondigd heeft, van onze zonde ontdaan heeft, dat is degene die dat gedaan heeft door zijn bloed. En dat staat dus al voor ontzondiging. Je ziet dus dat bij Pascha wel de nadruk ligt op ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Maar dat al heen wijst naar de opstanding, want ontzondiging is door zijn opstanding mogelijk. En aan drie plaatsen werd het bloed gestreken, wijst naar de opstandingsdag. Drie. Zie je? Dat zit er al achter verscholen. Dus wij hebben te maken met ontzondiging. Onze zonden zijn weggedaan. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En hij heeft ook onze zonden weggenomen als gelovigen. En sterker nog, hij is ook degene die ons nog steeds reinigt en heiligt door zijn bloed. Het bloed van Christus reinigt onze geweten, zegt Hebreeën 9. Maar dat geldt alleen voor de gelovigen van de gemeente. Uiteraard. Dus hyssop staat voor ontzondiging. En dat beeld dus eigenlijk ook het werk van onze heiland uit. Verbonden met het bloed. Aan de deur wordt het een levende deur. En door die deur zou men binnengaan. Want daarna moest men in het huis binnengaan. En daar blijven totdat men zou worden uitgeleid. Men gaat dus door de deur heen. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Heer Jezus zegt in Johannes 10. Ik ben de deur der schapen. Indien iemand door mij binnengaat, die zal behouden worden. Nou, prachtige illustratie toch? Vandaar de hyssop. Vers 23, want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaars te slaan. Doch wanneer hij bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot een eeuwigheid. Het zal geschieden als gij in het land komt, dat u de Heere geven zal, gelijk hij gesproken heeft, zo zult gij deze dienst onderhouden. Dus het ziet vooruit naar de jaarlijkse driemaal optrekken naar Jeruzalem. En de eerste keer was dan tijdens deze maand voor Pascha ongezuurde broden. En het zal geschieden, wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen, wat hebt gij daar voor een dienst? Zo zult gij zeggen, dit is de Heere een paasoffer. Dit is voor de Heere een paasofferande. Die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaren sloeg en onze huizen bevrijdde. Dus ze werden in de vrijheid gesteld. En dat is precies wat over ons staat. Hè? Wij zouden staan in de vrijheid met welke Christus ons heeft vrijgemaakt. En we zouden niet meer met het juk der dienstbaarheid bevangen worden. Verlost van de heerschappij van de zonde. Staan als bevrijde mensen in dienst van onze Heer. En dan staat er dat het volk zich boog en neigde zich. Dat is een uiting van onderdanigheid. Hoofd neigen, buigen. En de kinderen Israëls gingen en deden het gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had, alzo deden zij. Dus ze hebben het ook uitgevoerd en hebben door het geloof dus deel gekregen aan deze uittocht uit Egypte. Volgende gedeelte vanaf vers 29 tot en met vers 33, dat beschrijft de dood van de eerstgeborenen in Egypte. Dus dat de verderver dat ook uitvoert. Te middernacht staat in vers 29 van mens en dier. Dus ook de zoon die de troon zou erven later van de farao stierf. En daarna het gedeelte wat daarop volgt is vanaf vers 34 tot en met vers 42. Dat is een beschrijving van dat men uittrekt uit Egypte. En vers 34 zegt, en het volk nam zijn deeg op eer het gedezemd was, hun deegklompen gebonden in hun klederen op hun schouders. Dus voordat het ook maar enigszins kon gaan gisten, oud worden, werd het dus ingepakt, zodat men het ook ongezuurd kon gebruiken. Opvallend is dat er ook nog volgens vers 38 veel vermengd volk trok met hen op. En vermengd volk, dat wil zeggen niet van Israël. Ik denk ook wel dat de mensen in Egypte ontzag hebben gekregen voor de God van Israël, die plagen. En dat die dus ook mee opgetrokken zijn. En schapen en runderen en gans veel vee. En dan komen we terecht in het derde gedeelte wat nu nog volgt. Dat is vanaf vers 43. Daar staat, voort zeide de Heer tot Mozes en Aaron, dit is de inzetting van het Pascha, geen zoon van een vreemdeling zal daarvan eten. Doch alle knecht van iedereen die voor geld gekocht is, nadat gij hem zult besneden hebben, dan zal hij daarvan eten. Geen uitlander of huurling zal ervan eten. In één huis zal het gegeten worden, gij zult van het vlees niet buiten uit huis dragen en zult geen been daaraan breken. De ganse vergadering Israëls zal het doen. Twee aspecten die nu opvallen. Het eerste is, men moet dus besneden zijn om deel te hebben aan Pascha en ongezuurde broden. En wij zouden dus onder het nieuwe verbond, om daar deel aan te hebben, ook besneden moeten zijn, maar dan niet met een besnijdenis die met handen geschiet, dus niet in het vlees, maar de geestelijke besnijdenis. En daar lees je ook in het Nieuwe Testament van. Wil je dus deel hebben aan de verlossing, dan is nodig dat je besneden bent geworden. En dat betekent bijvoorbeeld volgens Romeinen 2. Romeinen 2 vers 28. Bij de letterlijke besnijdenis wordt de voorhuid weggenomen, grotendeels, van het mannelijk geslachtsorgaan. Dat was al voordat de wet kwam bij Abraham ingesteld. En de betekenis daarvan wordt in het Nieuwe Testament aan ons meegedeeld, wat het geestelijk uitbeeldt. En hier staat in vers 28 van Romeinen 2, want die is niet een Jood die het in het openbaar is, nog die is de besnijdenis die het in het openbaar is, in het vlees, maar die is een Jood die het in het verborgen is. Wanneer ben je een echte Jood? Staat erachter. En de besnijdenis des harten in de geest. Niet in de letter, want de letter staat voor de wet. En die dood. En is de besnijdenis wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Dus de besnijdenis is een beeld van de besnijdenis van je hart. De Heer verwijt in het Oude Testament het ongelovige volk Israël bij gelegenheid dat zij de voorhuid des harten hebben. Besnijd u dan uw voorhuid, zegt hij bij gelegenheid. Betekent, bekeer je tot mij. En hier is het dus de besnijdenis van je hart in de geest. Het is dus een geestelijke besnijdenis. Het is eigenlijk een uitbeelding van de wedergeboorte. Dat je nieuw leven ontvangt. Het oude wordt weggedaan. En in de letterlijke zin, de besnijdenis beeldt dat ook uit. Ik bedoel, het mannelijk geslachtsorgaan daar, het voorste gedeelte heet de eikel. Ook gewoon in de biologie heet de eikel. De voorhuid wordt daar grotendeels van afgenomen. En de voorhuid is het oude, de buitenkant. Zodatgene wat verborgen was zichtbaar wordt, de eikel. Dan heb je ook een verbinding met Abraham, die woonde immers onder de eikenbossen van More en Mamre. En Abraham was de man van geloof. En dat houdt ook in dat het mannelijk lid, ik zeg het maar gewoon, we zijn hier onder volwassenen, als die in opgerichte toestand is, omhoog wijst, is een beeld van de opstanding, toch? En dan is de eikel zichtbaar, de voorhuid, het deel wat er nog was, is weg. En bij de gemeenschap tussen man en vrouw ontstaat daar de zaadlozing die vrucht voortbrengt. En zaad is een beeld van het woord. En dat brengt nieuw leven voort. En wij zijn ook niet wedergeboren uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Het eeuwig blijvende woord van God. Het beeld is de wedergeboorte uit. En Colossens is nog mooier om aan te geven waar de wedergeboorte dan wel de besnijdenis voor staat. Ja, als je deze dingen uit de schrift leert verstaan en je ziet hoe God dat in de man en de vrouw geschapen heeft, dan krijg je toch ontzag voor de schepper, of niet? Het is echt niet zo geëvolueerd, hoor. Dan in Colossenzen hoofdstuk 2 vanaf vers 10. Daar staat, gij zijt in hem, dat in Christus volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt, met een besnijdenis die zonder handen geschiedt. Dus niet de letterlijke besnijdenis van een jongetje van 8 jaar. Acht dagen. Sorry. Verspreking. 8 dagen. In de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses. Officieel staat der zonden het niet, maar het is wel correct. Want het is zondig vlees. Volgens de Bijbel. Het lichaam van nature is zondig vlees. De Heer Jezus kwam zelfs in gelijkheid des zondigen vleeses, maar heeft niet gezondigd. Door de besnijdenis van Christus, en nu wordt uitgelegd wat dat is, zijnde met hem begraven in de doop. En Romeinen 6 noemt dat de doop in de dood. In welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof de werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses misdaden. Voorhuid uw vleeses. Het lichaam des vleeses der zonden. Dat wordt weggesneden, weggenomen. Het oude wordt weggedaan. En wat dan blijkt, is dat je met Christus bent opgestaan in nieuw leven. Dus dood en opstanding staat feitelijk in de besnijdenis centraal, met de nadruk op opstanding. En wij hebben deel aan zijn dood, maar meer ook aan zijn opstanding. Romeinen 6 zegt dat ook zo mooi, hè? Dat wij één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood. Zo zullen we het ook zijn, en dat is niet toekomende tijd nog, maar vaststelling van het feit in de gelijkmaking van zijn opstanding. Zodat wij nu in nieuwheid des levens kunnen wandelen. En daarom moest er ook iemand besneden zijn. Omdat je dan het beeld hebt van de wedergeboorte. Je bent nieuw leven deelachtig. En dat is dan ook de reden waarom je uitgeleid wordt. Waarom je verlost bent. En er stond er nog een kenmerk bij. Ik meen dat we dat vorige keer ook nog even gelezen hebben, maar laat ik daar toch nog even bij stilstaan. Dat is in vers 46 van Exodus 12. Er staat: in één huis zal het gegeten worden, waar men dan samenkomt. Breed gezien, welk is dan nu dat ene huis?
Het
huis Gods, waar hij de hoge priester van is. We hebben een grote priester over het huis Gods. Wij zijn zijn huis, zegt Hebreeën 3. En dat is één huis. Een heel groot huis. Maar een geestelijk huis. En daar staat: en gij zult van het vlees niet buiten uit het huis dragen. Gij zult geen been daaraan breken. Dat laatste. Daar staan vast wel twee schriftplaatsen bij. Eén in Numeri 9 vers 12, dan wordt het nog een keer herhaald. En de andere, dat is Johannes 19. En die moeten we wel even lezen. Want daar wordt het aangehaald in verband met de Heer Jezus die aan het kruis hangt. Johannes 19. Dan kan ik je meteen ook even lezen in verband met dat edik. Want dat is wat in vers 28 en volgende naar voren komt. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, zei: mij dorst. Toen hij dat zei, vervulde hij dat wat in de schrift geschreven staat. Dat is Johannes 19 vers 28. Heb je een Bijbel met tekstreferenties, dan staat erbij Psalm 69 vers 22. En daar staat het ook in de psalm, en dat zijn woorden van de Heer Jezus feitelijk. Alleen geschreven door David destijds, als type van de zonen Davids. Dus het is vervulling van profetie. En er stond een vat vol edik, wijnazijn, zuur dus, en zij vulden een spons met edik. En nu komt hij. En omlegden ze met hyssop. En brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf hij de geest.
En dat edik was een anagram van gedezen, toch?
Ja, edik is hetzelfde als gedezemd. Alleen, edik is gomets en gedezemd is gamets. Maar met dezelfde letters. Maar er wordt een spons met edik. En edik stond voor ontzondiging. Hè? De hyssop stond voor ontzondiging. Ja, goed dat jullie blijven opletten hoor. Soms verspreek ik, maar heb ik niet eens door. Maar corrigeer me dan graag. Dus ontzondiging. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Maar het leidde tot onze ontzondiging. En dat gebeurde toen hij zei: het is volbracht. einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Romeinen 10 vers 4. En dan wat betreft het breken van de beenderen van de Heer, hè, dat lam, dat moest in zijn geheel gebraden worden door het vuur. En daar mocht geen been van gebroken worden. En dat beeld uit wat hier van de Heer staat, dat ze dan, omdat de Sabbat nabij was, dat ze de dood van de kruiselingen wilden bespoedigen, dan braken ze de beenderen van hen. En dan, dat staat dan ook, vers 32. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen, die met hem gekruist waren. Maar komen tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, terwijl terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig. Dat is Johannes zelf, die stond er ook bij. En hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat gij ook geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. Dat is Exodus 12, vers 46, nummer 9, vers 12. Maar het staat in de psalmen. En die staat er niet bij. En wederom zegt een andere schrift, ze zullen zien in welke zij gestoken hebben. Dat is dan Zacharia 12 vers 10. Maar dit gedeelte, dat staat in Psalm 34. Laten we die ook maar even lezen. Psalm 34 vers 21. Psalm 34, vers 21. Zoals veel psalmen gaan ze vaak over de Heer Jezus in hoogste instantie. En daar staat: hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt verbroken. En nu staat er bij mij wel Johannes 19, vers 36 bij.
Ja.
En dat is terecht. En hier gaat het dus in eerste instantie ook weer over de Heer Jezus. Je ziet hoe nauwkeurig de schrift vervuld wordt, hè? Ik ben op een andere plaats bezig met een studie over de tekstcitaten in het Nieuwe Testament die uit het Oude Testament aangehaald worden in relatie tot de Heer Jezus Christus. Dat zijn er heel veel. En dan kom je tot ontdekking hoe nauwgezet dat allemaal al van tevoren beschreven was en hoe precies dat ook allemaal in vervulling is gegaan en nog in vervulling zal gaan. Dat is een geweldig woord van God wat we hebben. Het is volkomen betrouwbaar. De Heer is wat dat betreft ook degene die dus vooruit zegt wat hij doet en het ook vervult op zijn tijd. En dat is een geweldige belofte voor ons ook. Alles wat hij ons beloofd heeft, wat nog in het vooruitzicht ligt voor ons, op Gods tijd gebeurt het. Kunnen we hiervoor danken, toch, of niet? Ja, dat vind ik wel. En je ziet dus dat deze inzetting van het Pascha en de ongezuurde broden heel expliciet het verhaal is wat over de Heer Jezus gaat, zijn heilswerk, zijn lijden, sterven, zijn opstanding. Hij heeft de verlossing tot stand gebracht en wij kunnen door achter hem aan te gaan uitgeleid worden in de woestijn. Dat is nog een beeld van deze wereld, hè. We zijn niet meer van de wereld, maar we zijn nog wel in de wereld. Maar wij hebben al een positie in het hemelse vaderland gekregen, want de Heer heeft immers een plaats voor ons bereid. Dus die woning is al klaar. Dus instap klaar, wist je wel, hè? Ja, wij zijn op zoek naar een woning tegenwoordig. Hè? En we zoeken het liefst een instapklare woning. Wie niet trouwens. Maar die woning is al lang instapklaar. Helemaal gereed. Ja, toch? Gemeubileerd en wel. Gestoffeerd en wel, bij wijze van spreken. Je kunt zo binnenkomen. En die plaats is voor ons bereid als gelovigen. En zij zijn onderweg. En zo zijn wij ook onderweg. Ook al zijn we nu al gezet met Christus in de hemel. Lichamelijk nog niet. We leven in die zin dan feitelijk nog in deze wereldse woestijn. Maar we hebben één garantie.
We komen in het beloofde land.
Hij heeft beloofd dat we daar zullen komen. En we zouden dus niet zoals het volk Israël gaan murmureren, mopperen. Als het ons tegen zit. Dat is heel menselijk hoor. En het wordt je ook vergeven, dat wel. Maar je kunt leren van het volk Israël. Hè, dat het ons tot beschrijving gegeven is als waarschuwing. Opdat we niet in het voorbeeld van hun ongelovigheid zouden vallen, zegt de Hebreeënbrief. Maar wat wij zouden doen is gewoon achter de wolkkolom en de vuurkolom aangaan. Van de ene pleisterplaats naar de andere. Uiteindelijk komen we toch in het beloofde land. En dat is het werk van de Heilige Geest. Want de wolkkolom die leidde het volk, zegt de Bijbel. In Exodus 13, volgende hoofdstuk. En hij als vuurkolom in de nacht verlichtte hij het volk. Nou, dat zijn twee beschrijvingen die het Nieuwe Testament ook vindt ten aanzien van de Heer Jezus Christus als de andere trooster, de Heilige Geest, die ons leidt in al de waarheid. En dat is de Geest der waarheid. En dat is primair het woord. En vervolgens, hij leidt ons niet alleen, maar hij verlicht ons ook. Hij heeft onze harten verlicht. En want de God die destijds zei, daar zijn licht, 2 Korinthe 4, vers 6, die heeft dat licht in onze harten doen schijnen, met als doel, tot verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Je bent licht in de Heer geworden, je mag wandelen in het licht, en je mag verlicht worden in je denken, in je doen en laten, door wat het woord ons voorhoudt. Want het woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Zodat wij, als we groeien in het woord, die verlichte ogen des harten, of des verstands krijgen. Om Christus in zijn volheid steeds beter te leren kennen. En zoals Israël geleid werd uit Egypte op weg naar het beloofde land, zo zijn wij uit deze wereld getrokken, maken deel uit van het volk Gods nu, en we worden door de Heilige Geest geleid in het woord, en gaan op weg naar onze hemelse bestemming, waar we voor altijd met de Heer zullen zijn, en daar ook vervolgens met hem mogen terugkomen, geopenbaard worden in heerlijkheid. En tot die tijd mogen we er op hem vertrouwen, in voor- en tegenspoed, want hij zal ons niet begeven, hij zal ons niet verlaten. Dat had hij tegen Israël ook van tevoren gezegd, ik breng jullie in het beloofde land. En toch hadden ze al na verloop van tijd al 10 keer gemurmureerd, dat het zat de Heer op een gegeven moment tot zoverre zegt tegen Mozes, ik begin met jou wel opnieuw. En dan zie je hoe Mozes weer een type van de Heer Jezus is, hè, die voor ons bidt en pleit. En hoe dan Mozes bidt voor het volk en dat de Heer het vergeeft. En, maar ja, we zouden niet ongehoorzaam zijn aan de Heer, maar trouw en gehoorzaam aan zijn woord in deze wereld. Niet meer behorende tot de wereld, maar wel in deze wereld zijnde. Op hem zien, want hij is onze overste leidsman en de voleinder van het geloof. En hij brengt ons altijd thuis. Daar zullen we de Heer voor danken.